Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, voorganger, spreker in deze gemeente en oprichting. En vandaag bestuderen we wie de Heilige Geest is, omdat het dit weekend Pinksteren is. Althans, het weekend dat wij Pinksteren vieren. We bestuderen dus wie de Heilige Geest eigenlijk is, en wat hij aan werk op de aarde en in de harten van de mensen bewerkstelligt. Het schriftgedeelte, wat u zelf nu thuis kunt lezen nog, dat is Handelingen 2, vers 1 tot 36. Daarin leest u dat de Heilige Geest hoorbaar voor iedereen in het geluid als een sterke wind uitgestort werd over de apostelen, en dat gebeurde in een zichtbare vorm van vuurvlammen op hun hoofden. En dat ze toen dus vervuld werden met de Heilige Geest en in allerlei verstaanbare talen het woord van God uitlegde, het evangelie uitlegde aan de toegestroomde menigte die op dat geluid waren afgekomen voor dat huis. Maar is de Heilige Geest dan een vuurvlam? En geeft hij degene die vervuld zijn met hem dan ook allemaal de gave van het kunnen spreken in een vreemde, maar verstaanbare taal? Nee, dat is niet per definitie zo. Het is één van de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam in het geval van de apostelen in een zichtbare vorm als een vuurvlam op hun hoofd. Als de Heilige Geest, oftewel Gods Geest, in je hart komt wonen, dan krijg je ook niet per definitie de gave van het beheersen van een vreemde taal. Een groot misverstand hierover zien we in gemeenten die leren, dus denominaties, richtingen binnen het christendom, die leren dat het een tongentaal is in de vorm van het openbaar spreken, bidden en klanken tot God en dat dat de gave van de Heilige Geest is. Daar heb ik geen enkel bewijs voor gelezen in de Bijbel. Wel zie ik het bewijs, zoals we hebben gelezen in het schriftgedeelte, dat de Heilige Geest je een verstaanbare, vreemde taal kan laten beheersen, zonder dat je die taal geleerd hebt. En het doel daarvan is om Gods woord en het evangelie uit te leggen aan mensen die die vreemde taal wel beheersen. Omdat ze in dat land bijvoorbeeld geboren zijn. Of die taal van thuis hebben meegekregen in ieder geval. Jezus werd na zijn doop in de Jordaan ook vervuld met de Heilige Geest. Dat lezen we in onder andere Matthäus 3 vers 16 en 17. Ik lees het u voor. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hier lezen we dus dat Gods geest in de gedaante van een duif naar beneden kwam uit de hemel en op Jezus neerdaalde. Waarna de Heilige Geest Jezus wegleidde naar de woestijn, om daar door de Satan verzocht te worden, voordat Jezus begon met zijn predikingen. Dat kunt u nalezen in de verzen die daarop aansluiten. Dus, Gods geest, oftewel de Heilige Geest, is dus niet beperkt tot één zichtbare gedaante. Wie is deze geest dan? Zoals we al hebben kunnen opmerken in de twee voorgelezen passages uit de Bijbel, wordt de Heilige Geest ook de geest van God genoemd. Jezus geeft de discipelen voor zijn hemelvaart de opdracht om het evangelie te verkondigen. We lezen dat in Matthäus 28, vers 18 tot 20. Ik lees het u voor uit de herziene Statenvertaling. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leerde alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. We lezen in dit gedeelte dus dat Jezus de Vader, de Zoon, hemzelf dus, en de Heilige Geest samen noemt in zijn opdracht om de mensen die tot bekering komen te dopen, en wel door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er staat naam en niet namen. En dus mogen we hieruit al voorzichtig concluderen dat Jezus het dus over één wezen heeft, namelijk God. Laten we in de Bijbel lezen over de Geest van God, oftewel de Heilige Geest en zijn werken. We gaan terug naar de schepping, helemaal aan het begin van de Bijbel. En lezen Genesis 1, de eerste twee verzen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde die was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed. En de Geest van God zweefde boven het water. De Heilige Geest, de Geest van God, was er dus al toen God zijn scheppingswerk begon. Want dat staat hier. De Geest van God zweefde over de wateren die God net geschapen had. We lezen in Genesis 1 vers 26 en Genesis 3 vers 22 dat God spreekt over ons. In Genesis 11 vers 7 spreekt God over wij. Ik lees u die verzen niet voor, dat kunt u thuis opzoeken en nalezen. God is dus niet alleen. Doordat in de Bijbel God de Vader, Gods Zoon Jezus Christus en Gods Geest, de Heilige Geest, God genoemd worden, weten we ook dat God bestaat uit drie persoonlijkheden, drie personen. Namelijk God de Vader, God de Zoon, dus Jezus Christus, en God de Heilige Geest. We noemen hen samen daarom de drie enige God. De drie enige God is dus God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen God zijn. Toen Jozef de dromen van de farao uitlegde, zei de farao, dat leest u in Genesis 41 vers 38, daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? Hier zien we dus dat God zijn geest in de mens kan leggen, waardoor de mens in staat is om Gods wil te doen en te openbaren, uit te leggen. Toen Mozes van God de opdracht kreeg om de tabernakel, dus de mobiele tempel, te bouwen, had hij vakmensen nodig die de beschrijvingen van God over alle benodigdheden tot in de fijnste details in de praktijk konden omzetten. En dat deze mensen dat andere mensen ook konden aanleren. We lezen dat in Exodus 31 vers 2 tot 11, dat God daar twee mannen voor uitgekozen had en hen vervulde met Gods geest, zodat zij de gaven ontvingen om deze taak volledig naar Gods plan uit te voeren. In vers 3 lezen we dan, ik heb hem, Bezaliel, vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. En in vers 6 lezen we, en in het hart van ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u heb geboden. Hier lezen we dus dat de geest van God mensen wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap geeft. In Richteren 3 lezen we dat Gods volk was afgedwaald van God en zich overgaf aan de vreselijke afgoderijen van de Baal. God strafte hen door een heidense koning over hen te laten heersen en hen voor 8 jaar slaven te laten zijn van die koning. De Israëlieten kregen berouw en riepen tot God om verlossing en deed een verlosser, Otniel, opstaan. Ja, God deed dus die verlosser Otniel opstaan, die hem bevrijdde uit de overheersing van de koning van Mesopotamië. In Richteren 3 vers 10 lezen we, en de geest van de Heere was op hem, en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Cushan Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Cushan Rishathaim. Hier lezen we dus dat de geest van de Heere mensen in staat stelt ook om leiding te geven aan een volk en een strijd aan te gaan met een zegevierende overwinning. Als we de geschiedenissen in Richteren 13 en tot 16 over Samson bijvoorbeeld lezen, dan lezen we dat hij door God werd gebruikt om de Filistijnen te straffen. Samson is een door Gods geest vervulde man die een bovennatuurlijke kracht ontving van Gods geest om zo de Filistijnen op aarde te berechten in de naam van de grote God, omdat ze God bespotten. We lezen dat in Richteren 13 en ik lees u dan vers 24 en 25 voor. Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze gaf hem de naam Samson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahane-dan, tussen Zora en Eshtaol. Als we verder lezen, dan lezen we dat Samson naar de Filistijnen ging, daar een mooie vrouw ontmoette met haar trouwde en hij met zijn ouders naar haar toe reisde. Toen ze onderweg waren, viel een jonge leeuw hem aan. We lezen hoe dat afloopt in Richter 14, vers 6. Ik lees u het voor. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, dus die leeuw, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. En zo heeft Samson nog veel meer wonderlijke daden verricht, die je als mens met je natuurlijke kracht nooit zou kunnen doen. En waarvan duidelijk is dat hij die kracht puur ontving van Gods geest. Gods geest kan ons dus bovennatuurlijke kracht geven om gevaarlijke situaties te overwinnen. Verder lezen we ook in 1 Samuel 10 en verder de geschiedenis van Saul. Van hoe hij tot koning gezalfd en verkozen werd tot het einde van Saul. In Samuel 10 vers 6 lezen we dat de profeet Samuel tegen Saul zegt dat hij een groep musicerende profeten zal tegenkomen en, dan staat daar, dan zal de geest van God over u vaardig worden en u zult samen met hen profiteren. U zult in een ander mens veranderd worden. Dus hier lezen we ook zo'n eigenschap, ook zo'n gave van de Heilige Geest, dat de profetie, dus om te profiteren, maar ook dat we in een ander mens veranderd worden. Dus we zijn onszelf niet, we treden buiten onszelf door de gave van de profetie die Gods geest in ons legt. Saul werd echter ongehoorzaam aan God en wilde niet luisteren. Dat bleef ook niet zonder gevolgen, want hij had de kracht van Gods geest ervaren in zijn leven. En toen, na een aantal waarschuwingen, nam God zijn geest bij Saul weg. En het gebeurde op het moment dat hij ook aanzegde dat hij het koningschap van hem zou wegnemen. Dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Samuel 16 vers 1, dat God Saul verworpen had, omdat deze volhardde in zonde, in plaats van naar God terug te keren. In vers 14 staat dan, de geest van de Heere was van Saul geweken, en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Als God zijn geest van ons wegneemt, broeders en zusters, stuurt hij een boze geest om die lege plaats in ons hart op te vullen. En dan is het te laat. Dan zijn we voor eeuwig verloren. Dat heet de zonde tegen de Heilige Geest. Misschien komen we daar straks nog op terug. Ik denk het wel. In de profetieën van Jesaja over Jezus' komst en zijn koninkrijk lezen we in Jesaja 11, de eerste 5 verzen, over de werking van de Heilige Geest waarmee Jezus vervuld was geworden na zijn doop. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en een lood uit zijn wortel zal vrucht brengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en van de vrezen van de Heere. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen van de Heere. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet oordelen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heup zijn, en de waarheid de gordel om zijn middel. Gods geest gaf Jezus dus de wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vrezen van de Heere. Het vermogen om rechtvaardig te kunnen oordelen, gerechtigheid te geven en waarheid in gedachten en handelen. In Matteüs 12, vers 22 tot 32 lezen we dat Jezus bij een mens demonen uitwerpt en hij daarop wordt beschuldigd van bezetenheid door de Satan. Jezus zegt hen dat het rijk van de Satan geen stand kan houden als hij tegen zichzelf strijdt. Vervolgens maakt hij zichzelf bekend in vers 28. Dus Matteüs 12, vers 28. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Hij geeft daarbij een zeer ernstige waarschuwing die we lezen in de versen 30 tot 32. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Een voorbeeld van lastering tegen de Heilige Geest lezen we in de geschiedenis over Ananias en zijn vrouw Safira. Dat leest u in Handelingen 5, vers 1 tot 11. Ik vat het samen, die geschiedenis. Zij verkochten land en gaven de helft aan de apostelen, terwijl ze zeiden dat het de gehele opbrengst was, om zo eer te ontvangen aan de gemeente over hun gave en geld te hebben om zelf andere dingen mee te gaan doen. Ze zagen namelijk, wat was namelijk de toestand in die gemeente? De apostelen hadden opgeroepen, breng geld bijeen die dat heeft, zodat we met elkaar voor elkaar kunnen zorgen. Hele mooie gedachte. De een wordt daardoor niet rijker dan de ander. De ene is rijker, de andere is arm, die heeft niks. Maar zodat hij geen gebrek zal lijden, wordt het geld verzameld en krijgt ieder het deel wat hij nodig heeft om gewoon te kunnen leven. Ideale samenleving, zouden we zeggen. Geen utopia, want in die gemeente werd het waarheid. Maar Ananias en Safira, die deden dat om eer te ontvangen, want ze zagen dat die mensen die dat deden geprezen werden en hooggeacht werden. En dat niet arrogant bedoeld, of zoals de wereld dat doet, nemen op een goede geestelijke manier. Maar zij gaven aan Petrus en de andere apostelen, toen hun de vraag gesteld werd, is het alles? Is het uw gehele opbrengst van het land? Want ze hadden de helft gehouden en de helft wilden ze geven. Maar ze zeiden, zie, we hebben het land verkocht en dit is de opbrengst. Dus ze logen. Als ze nu hadden gezegd van luister, wij willen ook ons steentje bijdragen aan de verdeling in de gemeente. Wij hebben dat land hebben wij verkocht, maar zodat we zelf ook niet in de problemen komen en onze dingen kunnen doen, hebben we de helft gehouden. En de helft willen we graag geven voor de arme mensen te kunnen helpen. Was er niks aan de hand geweest. Is een goed recht. Maar dat deden ze niet. Ze zeiden, en dat hielden ze vol, daarom volharden ze in de zonde van de leugen, van dat het de gehele opbrengst was. Daarmee hielden ze niet alleen de apostelen en de gemeente en zichzelf voor de gek, maar logen ze tegen de Heilige Geest. Dat kon God hen niet vergeven. En God laat geen leugens in zijn gemeente toe. En de straf was dat ze beiden het leven lieten. God doodde hen ter plekke. We lezen hier twee belangrijke punten ook. Door de geest van God is het dus mogelijk om de Satan en zijn demonen uit iemand te drijven. Dus we kunnen heersen daarover. En lastering tegen Gods geest wordt tot in de eeuwigheid niet vergeven door God. Uit Handelingen 8, de eerste 17 verzen, kun je ook thuis lezen, leren we dat alleen door vervuld te zijn met Gods Heilige Geest het mogelijk is om ons vlees te overwinnen na onze bekering. Door Gods Geest is het dus mogelijk dat we dingen van God bedenken zonder naar zonde te neigen en te verlangen. Gods Geest maakt ons dus vrij van de begeerte van het vlees, de zonde tot in de eeuwigheid. Daardoor zegt God tegen ons dat we hem Abba, dat is vader, papa, mogen noemen. De Geest van God getuigt dan ook dat wij kinderen van God zijn als wij bekeerd zijn. Dan zijn we erfgenamen van Gods erfenis. En Gods erfenis is, zoals we dat de afgelopen weken elke keer of maanden zelfs in het openbaring elke keer al hebben geleerd, er is een eeuwig samen zijn, een eeuwig leven met Christus, met God zelf. De apostel Paulus schrijft vervolgens in Romeinen 8 vers 15 tot 17, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus door vervuld te zijn met Gods Geest is het mogelijk om zonde te overwinnen en vrij te zijn van de begeerte van het vlees, waardoor wij kinderen van God zijn geworden. Een heel belangrijke les over de Heilige Geest en hoe je iemand herkent, of deze vervuld is met de Heilige Geest, lezen we in 1 Korinthe 12, de eerste 11 verzen. En dan met name vers 7, die ik u ga voorlezen. Aan een ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Er zijn veel christenen, of zogenaamde christenen, die beweren dat de Heilige Geest, die beweren zelf de Heilige Geest te bezitten en bepaalde gaven te hebben ontvangen. Als je hen dan gaat observeren, gebruiken ze die gaven om, met name om er zelf beter van te worden. Op welke manier en om welke reden dan ook. Dat is dus tegenstrijdig met wat we hebben gelezen in dat zevende vers. De Heilige Geest geeft gaven, en aan ieder geeft die andere gave, om in te zetten tot hulp en zegen van de ander, niet van jezelf. Dat je zelf daaruit ook een zegen ontvangt, is mooi en goed. En is een gevolg daarvan. Maar het doel is om die gaves in te zetten in dienstbaarheid voor een ander. Elk kind van God ontvangt de openbaring van de Geest tot wat nuttig is voor de ander. Want de Geest geeft, zoals we hebben geleerd, woorden van wijsheid en of woorden van kennis en of geloof en of genezingen en of werkingen van krachten en of profetie en of onderscheid van geesten en of beheersing van allerlei talen en of uitlegging van die talen. In 1 Korinthe 12 vers 28 lezen we dat de Heilige Geest kinderen van God een plaats geeft in het Koninkrijk van God. God heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Gods Geest, de Heilige Geest, geeft dus de kinderen van God die vaardigheden als gaaf om in te zetten in Gods werk, in de gemeente, ten dienste van je broeders en zusters in het geloof, in eerste instantie, en in te zetten om mensen die God nog niet kennen, het evangelie te verkondigen door uitlegging van het woord van God, en of te tonen door je levenswandel, dat je een kind van God bent. Gods Geest deelt die gaven dus uit, om een ander te dienen tot de eer van God. Een levenswandel met God vervuld van zijn geest wordt zichtbaar doordat je persoonlijkheid hersteld wordt naar een heilige toestand. Die verandering wordt zichtbaar, merkbaar, als je trouw God dient, omdat je vruchten van de Heilige Geest gaat dragen. Jezus spreekt daar in zijn predikingen al over, en zoals we dat onder andere in Johannes 15, de eerste 8 verzen lezen, en ik ga dat gedeelte u voorlezen nu. Jezus zegt dan, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben die wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt de Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Jezus geeft in dit gedeelte dus duidelijk aan, in deze toespraak, dat we zonder hem niet God kunnen dienen en dus geen geestelijke vruchten kunnen dragen. God ziet erop toe dat we vruchten dragen door zijn woord te geloven en uit te leven, door zijn woord door te geven ook aan anderen, zodat we een goed discipel zijn en dus vruchtbaar zijn in zijn koninkrijk. Doen we dat niet, dan zijn we nutteloos voor God. Gaan we geestelijk dood, met als gevolg de eeuwige straf van God, de hel, hier genoemd het vuur. Laten we Galaten 5, vers 22 tot 26 nog lezen. Dat gedeelte gaat over de vruchten van de geest die merkbaar worden in ons als we trouw zijn aan Gods woord. Dus we hebben het tot nu toe gehad over de gaves van de Heilige Geest en hoe we de geest ontvangen, wat dat uitwerkt in ons. Maar nu komen we dus bij die vrucht waar Jezus over sprak. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. De apostel Paulus schrijft vervolgens aan de Efeziërs, in Efeze 5 vers 9 en 10, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Heere wel behagelijk is. In de brief van de Hebreeën schrijft Paulus nog, in Hebreeën 13 vers 15, laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. We zien hier dus de koppeling met de 10 geboden. Namelijk de begeerte van de vlees navolgen is geen vrucht dragen van de Heilige Geest, maar is het oude leven voor de bekering dus weer oppakken in plaats van vruchtbaar te zijn voor God, de gemeente van God en dus je broeder, zuster en je naaste dienen tot eer van God. Die vruchten van de Geest zijn dus liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedig, zelfbeheersing, rechtvaardigheid, waarheid, en alle dingen beproeven op wat wel behagelijk is voor de Heere. Dus ook God loven is een vrucht van onze lippen die bewerkt wordt door de Heilige Geest. Nu we weten wie de Heilige Geest is, dus God zelf, en welke gaven de Heilige Geest uitdeelt, en welke eigenschappen een kind van God ontvangt van de Heilige Geest, om dat verder te ontwikkelen door dienstbaar te zijn in het werk van God, de gemeente en aan elkaar tot eer van God. Maar hoe ontvangen we dan die Heilige Geest? Daarover verschillende theorieën in de verschillende kerken ook wel. We hebben gelezen echter in de Bijbel dat Jezus de Heilige Geest ontving direct nadat hij opklom uit het water waarin hij zich had laten dopen. We hebben al eerder over de doop gesproken. Die preek zal ik nog inspreken, voor op internet te plaatsen ook. Want dat is niet gebeurd, dat staat hier wel op schrift. Maar de doop, zoals de Bijbel daarover spreekt, is geen besprenkeling. Is ook niet een kopje water begieten. Nee, het is een ondergaan. Het is een in het watergraf afdalen met Christus en opstaan met Christus, waardoor je de Heilige Geest ontvangt en dan vruchtbaar je werk kan gaan doen voor God. We hebben dus gelezen dat de apostelen die Heilige Geest ontvingen, nadat Jezus ten hemel was opgevaren en zij gehoorzaam en volhardend ruim een week bij elkaar bleven in Jeruzalem, om samen te bidden en te wachten totdat Jezus de Heilige Geest naar hen zond. Ze waren bekeerd, ze waren apostelen, discipelen van Jezus, ja, apostelen nog niet, maar wel discipelen van Jezus. Johannes de Doper echter leerde, als mensen zich bekeerden tot God, hij met water doopte tot bekering, maar dat Jezus de mensen zou dopen met de Heilige Geest. Dat staat in Matthäus 3, vers 11. Jezus leerde dat mensen die zich bekeren gedoopt moeten worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, zoals we hebben gelezen in Matthäus 28, vers 19. En in de Bijbel staan er veel meer voorbeelden van mensen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament die vervuld waren met Gods Geest. Daar mis nou de tijd voor natuurlijk, om dat allemaal te gaan opnoemen. Maar enkele heb ik u al opgenoemd en voorgelezen met de Bijbelteksten erbij in deze studie. De vraag is echter, ontvangen we de Heilige Geest nu bij de bekering? Ontvangen we de Heilige Geest nu bij de doop? Of is dat een separaat genadewerk van God wat daar los van staat? Laten we Handelingen 2 vers 38 lezen. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Allereerst is het dus duidelijk dat de Heilige Geest alleen ontvangen kan worden door mensen die zich tot God bekeerd hebben. Ten tweede lezen we ook dat de bekering alleen onvoldoende is. Dat diegenen die zich bekeerd hebben, dus schuld beleden hebben van God en de vergeving in ontvangst hebben genomen, door die last van de zonde is afgevallen, dat ze zich ook moeten laten dopen in de naam van Jezus Christus, dus de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hoe Jezus het hun leerde, in de naam van die Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan staat er niet dat u dan moet bidden om de Heilige Geest te ontvangen, als separaat genadewerk. Nee, dan staat er een zekere belofte dat diegene de Heilige Geest zal ontvangen. Dat is dus een vaststaand feit volgens Petrus. Degene die de Heilige Geest van God ontvangt, is dus iemand die zich bekeerd heeft en zich vervolgens heeft laten dopen in de naam van de drie-enige God. Het is niet per definitie zo dat als iemand zich heeft laten dopen, deze daarna vervuld wordt met de Heilige Geest. In Handelingen 10 lezen we namelijk de geschiedenis dat Petrus naar de Romeins hoofdman Cornelius gezonden werd door God om daar het evangelie uit te leggen. Dat deed hij, en God stortte de Heilige Geest uit over alle die het woord hoorden en geloofden, waarna Petrus zei, staan in Handelingen 10, vers 47 en 48, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere, etc. In Handelingen 15, vers 8 en 9 lezen we waarom God bepaalt wanneer hij iemand vervult met zijn geest. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun Heilige Geest te geven, evenals aan ons. Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. En in Handelingen 19, de eerste zes verzen, lezen we dat Paulus in Efeze kwam. daar ongeveer 12 discipelen tegenkwam die wel bekeerd waren, die zich ook hadden laten dopen met water door Johannes de Doper. Ze waren echter niet gedoopt in de naam van Jezus Christus, maar geloofden wel in Jezus Christus als Zoon van God. Paulus doopte hen daarom opnieuw en legde hen daarna de handen op. Toen hij dat deed, kwam de Heilige Geest op hen. Het is dus belangrijk dat u bekeerd bent en gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om die Heilige Geest ook te ontvangen van God. Maar God bepaalt dat uiteindelijk, omdat Hij uw hart aanziet. Wij bepalen dus niet of iemand de Heilige Geest ontvangt, omdat deze aan de Bijbelse voorwaarden, de Bijbelse regeltjes voldoet. Nee, God bepaalt of Hij zijn geest op iemand uitstoort, omdat Hij het hart aanziet. Ik vat deze studies van vanochtend samen in de leerpunten. Gods geest, oftewel de Heilige Geest, is dus niet beperkt tot één zichtbare gedaante. De Heilige Geest, de Geest van God, was er dus al toen God zijn scheppingswerk begon. En niet pas nadat Jezus naar de hemel was opgevaren en God zijn geest uitstortte op de apostelen. Gods geest was er dus van tevoren ook. We hebben ook geleerd dat God zijn geest in de mens kan leggen, waardoor de mens in staat is om Gods wil te doen en te openbaren en uit te leggen. De geest van God geeft mensen wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. De geest van de Heere stelt mensen in staat om leiding te geven aan een volk en een strijd aan te gaan met een zegevierende overwinning. De Heilige Geest kan ons bovennatuurlijke kracht geven om gevaren te overwinnen. Door Gods geest kunnen we de gave van profetie ontvangen, maar ook worden we in een ander mens veranderd. Als God zijn geest van ons wegneemt, stuurt Hij een boze geest om de lege plaats in ons hart op te vullen. Dan zijn we voor eeuwig verloren. Maar Gods geest geeft ons wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vrezen van de Heere. Het vermogen om rechtvaardig te kunnen oordelen, gerechtigheid te geven en waarheid in gedachten en handelen. Door de geest van God is het ook mogelijk om de Satan en zijn demonen uit te drijven. Lastering tegen Gods geest wordt tot in eeuwigheid niet vergeven door God. Door vervuld te zijn met de Heilige Geest van God is het mogelijk om de zonde te overwinnen en vrij te zijn van de begeerte van het vlees. Daardoor zijn wij kinderen van God geworden. Gods geest deelt gaven uit om een ander te dienen tot eer van God. De vruchten van de Heilige Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, rechtvaardigheid, waarheid en alle dingen beproeven op wat wel behaaglijk is voor de Heere. En ook God loven is een vrucht van onze lippen die bewerkt wordt door de Heilige Geest. En diegene die de Heilige Geest van God ontvangt, is iemand die zich bekeerd heeft en die zich vervolgens heeft laten dopen in de naam van de drie enige God. Dus in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij bepalen niet of iemand de Heilige Geest kan ontvangen, omdat deze aan Bijbelse regeltjes en voorwaarden voldoet. Nee, God bepaalt of Hij zijn geest op iemand uitstort, omdat Hij een kenner van het hart is. Hij ziet het hart aan. God de Vader heeft zijn Zoon Jezus Christus gezonden naar de mensen om als mens de macht van de Satan over de mensen te overwinnen. Op aarde heeft Hij 3 jaar lang zijn discipelen de wetten van God en de profetieën uitgelegd en niet alleen uitgelegd, maar ook voorgeleefd in de praktijk. Heeft zichzelf volledig opgeofferd, broeders en zusters en geliefde toehoorder, om u en mij en al die andere mensen te redden. Dat is de intentie. Daarom heeft hij dat gedaan. Hij is gedood geworden op Golgotha. Maar hij is op de dag na de Sabbat, is hij opgestaan en leeft en is vervolgens verschenen aan duizenden discipelen uit die tijd. Niet alleen aan die 12 of 11, nee, aan duizenden. Lees maar, staat in de Evangelie. En broeders en zusters en geliefde toehoorder, hij is met zegenend is hij naar de hemel opgevaren en heeft de apostelen gezegd, ga naar Jeruzalem, blijf samen in bidden en vasten en dan stuur ik de Heilige Geest naar u. En vervolgens heeft Jezus die trooster, de Heilige Geest, gestuurd om ons te onderwijzen uit Gods woord, om ons gaven te geven, om die in te zetten en verder te ontwikkelen tot eer van God en tot dienstbaarheid, hulp aan elkaar en onze naasten, dus iedereen. En het grote gebod waarmee Jezus alle geboden van God samenvatte en die wij alleen als we vervuld zijn met Gods geest kunnen uitleven is, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Broeders en zusters en geliefde toehoorder, dat is het evangelie. Redding ontvangen, vergeving van zonde, met dat oude leven afleggen door dat watergraf, opstaan, vervuld worden met Gods geest, om vrucht te dragen, om in blijdschap het evangelie te verkondigen door heel praktisch ons leven als kind van God, en voor een aantal mensen ook om het door te geven. Maar dat kunnen we ook in gesprekken. We hoeven niet allemaal een voorganger, predikant, evangelist, profeet te zijn. Nee, gewoon doorgeven door ons leven, door de alledaagse gesprekken met collega's, familieleden, buren en naasten. Broers en zusters en geliefde toehoorder, ik sluit deze dienst af, ik sluit deze studie af over de Heilige Geest met een zegenspreuk. Aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en die smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit en kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ik wens u allen verder een gezegende Sabbat en een gezegende week. En een gezegend Pinksterfeest ook. Amen.